Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Met deze week een klein feestje voor zo'n 450 miljoen mensen. Want onze belangrijkste Europese privacywet is jarig. De AVG is dat. En dat gaan we vieren zometeen. Verder gaan we praten over Matter, de universele standaard voor smart home producten van alle grote en kleine techbedrijven om mee te werken. Maar ja, loopt dat nou een beetje of moet de bezem er alweer doorheen? En we gaan je helemaal bij praten over XR, Extended Reality, in het kader van onder meer Apple's slimme bril. Die er bijna eindelijk, misschien, eventueel, waarschijnlijk, wellicht, toch wel of toch niet aankomt begin juni. Maar eerst, Ben van den Burg,
ja.
Moeten we het weer even hebben over AI en welke mooie nieuwe dingen je allemaal misloopt omdat je Europeaan bent.
Daar word je toch helemaal gek van?
Hoe zit dat?
Nou ja, weet je, Bart, dat is van Google en dat mag niet naar Europa. Omdat vanwege de privacy zeggen ze dat ze dat niet durven. Maar dan zie ik op Twitter allemaal hele mooie dingen. En dan wil ik dat testen. En ik ben niet snel of fear of missing out. Ik altijd stom denk, nou heb ik het maar later.
Yeah.
Maar nu, ik voel me zo achtergesteld als mens.
Is dat zo, ja?
Ja, je moet echt...
allemaal mooie AI-toepassingen. Ook Microsoft met Build, allemaal dingen die ze aankondigen. Amazon komt met dingen.
Ja.
Dus jij hebt echt angst dat je dat allemaal gaat mislopen vanwege onze privacybescherming.
Ik heb dus alleen over die plugins. Ik heb dus al een maand, weet ik hoe lang, heb ik die...
ChatGPT.
Ja, ChatGPT. En heb ik pas vanaf afgelopen donderdag plugins.
Oh.
Ja, daar word ik dus helemaal gek van. Dus dan kan ik nu wel op het web zoeken. Gisteren aangekondigd Microsoft Build dat nu dat met Bing gaat gebeuren. Ik vind wel, die search is wel traag trouwens. Maar dan wil ik bijvoorbeeld vergelijken als ik gewoon het weer vraag even weer een andere in Bing Chat.
Mm-hmm.
En dat vergelijk met Bart. Dan zie ik
Ja,
in Europa kan ik dat helemaal niet testen, helemaal niet gebruiken. Ik vind het schandalig trouwens.
Schandalig zelfs.
Nee,
wow.
Ja, maar
hier staat een woedende consument.
Ander voorbeeld.
Ja.
De iOS-app van ChatGPT. En ik weet dat is heeft niks met privacy te maken.
Nee, maar prima.
Dan ga ik gelijk naar mijn App Store. Nee, moet ik in de Amerikaanse App Store. Dan zeg je, doe het, maar het is toch weer een drempel.
Ja.
Dus ik vind Europa. Ze zeggen van met de hele AI-act is een van de doelstellingen. Willen ze de economie en de innovatie stimuleren?
Mm.
Op dit moment houdt heel veel regelgeving, houdt innovatie en de economische voortgang naar mijn idee tegen.
Ja.
Het is maar heel klein, Ben, en is één, het zegt helemaal niks.
Nou ja, nee, maar je zet hem wel even neer.
Het
en dat sluit natuurlijk wel aan bij wat meer mensen ook in ons deel van de wereld zeggen over van we moeten niet de aansluiting met de VS. Juist nu er een nieuwe technologische revolutie gaande is, aangedreven door AI, moeten we die boot niet missen natuurlijk.
Ja, want Joe, waarom niet, 100.000 gebruikers, veel meer testers, dat je probeert, waardoor de serieuze feedback komt.
Ja.
Dan zeg je van, ja, of je wel of niet, weet je, ik dat vul ik dus niet in zo'n formulier waarbij ik uit de taalmodellen wordt gehaald. Dus Ben van den Burg wordt, kan je
jullie mogen gewoon mijn data gebruiken. Leer maar, kindjes, leer maar.
Ja, op dit moment heb ik nog gezegd, leer maar.
Ja.
En dat dacht ik natuurlijk ook vroeger.
Ja.
Dacht ik dat ook, leer maar en doe maar. En ik weet, maar nu moet je dat nog wel doen, vind ik.
Ja, nou, ik vind dat mensen misschien niet per se een voorbeeld aan jou moeten nemen.
Jawel, dan moet je dat doen.
Daar hebben we het vaker over, dit programma.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
En waar we het nu over gaan hebben is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG, want die bestaat precies 5 jaar. Feest, slingers. Internationaal bekend als de GDPR, de General Data Protection Regulation. En die moet ons in Europa beschermen tegen misbruik van onze data. We hadden het er al over, Ben. Hoe dat nou precies allemaal zit, 5 jaar na dato, en vooral wat die privacywetgeving allemaal teweeg brengt, dat gaan we nu uitgebreid bespreken met Menno Wij, techjurist van BDO Legal. Welkom.
Dankjewel.
Het was met Privacy Weekje wel, Menno. En het is pas woensdag, als we nu in de studio staan met elkaar.
Zeker.
1,2 miljard boete voor Meta. De Consumentenbond en een privacystichting willen massaclaim bij Google neerleggen. Ja. Zaken die we zo individueel gaan afbellen. Maar is dit nou toeval in de week dat de AVG zoveel jaar bestaat?
Nou, Meta misschien niet helemaal. Hè? Dus die boete is met een soort gezamenlijke bundeling van waakhonden en nog een beetje het Europese overkoepelend orgaan tot stand gekomen. En daar heeft de geschiedenis, gaan we het vast nog over hebben. Dus het zou zomaar kunnen dat ze dachten, laten we het dan nu maar doen.
Yeah.
Het verhaal Google is volgens mij niet zo nieuw met die stichting. Ik zag ook in de nieuwsberichten dat Google heeft gezegd, ja, we hebben wel eerder met die stichting contact gehad, we hebben nooit niets gehoord. Dus ik denk dat ze daar gebruik hebben gemaakt van met name de leverage van die Meta-boete.
Ja, ja.
Omdat we even een boost te geven en mensen te bewegen om zich te melden met voor die claim.
Dus de Consumentenbond komt, cynisch gezegd, even een feestje crashen, zal ik maar zeggen.
Ja, ja, party crash, ja, terecht. Nou, ja. En ik snap hem hoor, by the way.
Ja, 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 het is wel de week om de aandacht ervoor te vragen, zou ik maar zeggen. Even voor de goede orde ook, hè. Dit soort zaken, twee hele grote casus, of in ieder geval één hele grote en eentje die mogelijk wat groter wordt, komen we zo ook op terug. Zouden die niet allemaal zijn gelopen zoals ze lopen als we de AVG niet hadden gehad?
Een stuk moeilijker, maar dan moet ik wel meteen bij zeggen dat het is een combinatie van de AVG met voor die massaschadeclaims de zogenaamde WAMCA. Dat is wetgeving om zeg maar krachten te bundelen met een stichting die opkomt voor gedupeerden. Dus die combinatie van die twee is er eentje die natuurlijk heel machtig is.
Ja.
En ik denk dat je kunt zeggen dat voor die WAMCA-periode is wat korter, dat het toen moeilijker bleek om uiteindelijk zeg maar op te kunnen komen voor een grotere groep gedupeerden. Maar de AVG is zodanig, heeft denk ik het bewustzijn van we kunnen wat meer doen, wel degelijk wakker geschud. En dat zie je natuurlijk ook.
Nou ja, maar dat is dan misschien het verhaal. Maar de vraag is ook, en dat is een open vraag, wat heeft die AVG ons nou echt gebracht? Is het echt betere bescherming? Of zijn het vooral headlines over overtredingen, boetes en claimzaken?
Ja.
Want ik lees ook bij de club van privacyactivist Max Schrems, waar jij het ook vaak over hebt gehad, Noip, die stelt vast dat het grootste deel van de 800 zaken die zij hebben aangespand, niet eens is opgelost.
Nee, kijk, ik geef je twee antwoorden. Eén, met de komst van de AVG is er veel meer bewustwording, awareness in slecht Nederlands gekomen vanuit het is een belangrijk goed, we moeten er meer mee doen.
Ja, meer een beetje een angstafschrikmiddel, zou ik maar zeggen.
Ja, want op de inhoud, wanneer mag ik wel of niet gegevens gebruiken, die beruchte grondslag, is helemaal niet zoveel veranderd van de Nederlandse voorganger. Dus dan denk ik, dan is dus het goede van de AVG, we zijn ons meer bewust geworden met, we kunnen niet zomaar van alles en nog wat met data doen.
Yeah.
Tegelijkertijd, maar dat is dus een makke die ik dan maar bij Brussel als wetgevende instantie neerleg. Waakhonden moeten iets doen met die klachten. Dus ze moeten eigenlijk gewoon voor elke klacht opkomen. Dat is natuurlijk ook een onmogelijke taak, want je noemde de cijfers al.
Yeah.
Daar zit gewoon het probleem van geld en middelen. En dat heeft Aleid Wolfs, de voorzitter van de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens, herhaaldelijk ook in het publieke debat met Den Haag uitgevocht. We hebben gewoon meer geld en mensen nodig.
Ja, dus dat roept hij al 5 jaar. Al het begin zei hij al van ik heb veel meer mensen nodig. Maar stel je voor dat hij dat wel had gehad. Hoe had de wereld er dan anders uitgezien als er wel die 800 zaken wel waren aangespannen? Toch ook niet zoveel, want dan gaan mensen toch weer meer maatregelen nemen.
Ik denk dat je op sommige punten wel al eerder duidelijkheid zou hebben. Ik vind het redelijk triest dat Meta gaat natuurlijk uiteindelijk ook over doorgifte van gegevens naar Amerika. Dat probleem ligt er met dank aan Schrems in positieve zin trouwens al veel langer. En het is te kijken van god los dat we vieren 5 jaar. Die zaak Schrems was volgens mij in 2020, dus 2 jaar zeg maar na dato van dat feestje.
3 jaar zelfs, 3,5.
Ja, het was volgens mij medio 2020, dus 2018, 2 jaar later. Dat nu nog steeds, as we speak, onduidelijk is. Dat was gisteren weer in het nieuws. Techbedrijven hebben geen idee, mogen nou wel of niet gegevens naar Amerika.
Ja.
Kijk, dat is niet goed. En hadden we waakhonden gehad met wat meer middelen, er ligt nog steeds een klacht van Schrems ook in Nederland over Google Analytics. Zelfde probleem.
Ja.
Gegevens van Google gaan door Europa naar Amerika.
Ja.
Geen duidelijkheid. Dus aan de andere kant zeg ik ook, de Nederlandse waakhond heeft al een beetje een handje van conservatief, braafste jongetje van de klas. Zegt dat bijvoorbeeld gerechtvaardigd belang, dus het commercieel gebruik van gegevens, dat het allemaal niet zou moeten mogen. Dat ligt nu ook weer in Europa. En daar zijn ze door de Nederlandse rechtbank een keer op de vingers getikt. Je houdt er een wat eigen gereide mening op na. Dus misschien is het dan ook wel goed dat ze zich niet te veel tegenaan hebben bemoeid, om het zomaar
maar
te zeggen.
Maar het is natuurlijk een beetje maf, dat we al 5 jaar lang de raamwerken hebben staan, maar niet eens de fundamenten. En dan heb ik het over geld, personeel, daadwerkelijke infrastructuur van communicatie, zal ik maar zeggen, dat de privacy waakhonden in de Europese landen. Dan vooral de Ierse, want dat is het land waar de meeste Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkwartieren hebben. Dat er ook echt iets gedaan kan worden met die privacywetgeving. Hij is er, hij zou dingen tegen moeten houden. Maar als er dan iets misgaat, en er gaat blijkbaar veel mis, en daar worden, las ik ook bij NOIP, 20.000 privacyklachten over ingediend door de jaren heen. En slechts 0,04% is echt in behandeling genomen.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk, dat nogmaals, dat is een probleem. Dus dat onderken ik ook. Ik zeg niet,
dan moeten we geen AVG hebben, maar hebben we de prioriteiten wel goed voor elkaar gehad?
Ja, nou, eens. En nou ja, laten we eerlijk zijn, met dus die massaschadeclaims wordt natuurlijk ook wel een beetje een business case. Ja, dus kun je kennelijk geld verdienen met het aanpakken van de grote jongens. Kan je ook iets van vinden, zeg ik heel eerlijk.
Maar wat Joe zegt, alles is in place, maar het is toch ook steeds is er discussie. Het is niet echt helder, het is niet echt duidelijk van wanneer mag je wel met je persoonsgegevens iets en niet. Of vind jij dat wel duidelijk?
Nou, kijk, sowieso, hè, in de juristerij vraag je iets aan 10 juristen, je krijgt meestal meer dan 10 verschillende antwoorden. Hè. Dus inherent is interpretatie, dat vind ik het mooie van mijn vak, maar ik begrijp heel goed dat als je aan de andere kant zit, dat je dat misschien vervelend vindt.
Ja, is dat vervelend soms?
Dus ik snap je punt wel degelijk. Kijk, ik denk in de basis dat het fenomeen AVG die zegt, we moeten het hebben over persoonsgegevens, we moeten het hebben over verwerken, en je hebt zeg maar een grondslag nodig om iets met die gegevens te doen. We hebben dan nog een stukje doorgifte en beveiliging. Dat is in de kern, denk ik, waar het een beetje om gaat. Dat wel redelijk staat. En het recht is altijd in ontwikkeling. Hè. Dus daar waar je mij een paar weken geleden iets had gevraagd over wat is nou een persoonsgegeven? Nou, dat is iets wat indirect herleidbaar is. Dat is vrijwel alles. Dus heel snel persoonsgegeven. Is er nu gelukkig vanuit Europees niveau weer een uitspraak die zegt, nee, dat moet je toch wat relatiever zien. En afhankelijk van degene die over die gegevens beschikt, als die niet al te makkelijk het kan terugherleiden indirect, is het misschien toch weer geen persoonsgegeven. Dat vind ik dan wel weer goed nieuws. Dat die ontwikkeling gaande is. Hè?
Ja, maar als het niet al te makkelijk, en dan krijg je dus weer discussie over niet al te makkelijk, en daarom zijn er 20.000 privacyklachten en slechts 0,04% in behandeling. Ja. Want dan krijg je niet al te makkelijk. Ja. Daar krijg je discussie over.
Dat begrijp ik, maar dan zeg ik wel, dit vind ik het mooie van het recht. Recht loopt altijd achter feiten en technologische ontwikkelingen aan.
Ja.
Dus het is van belang dat je technologie onafhankelijk ook probeert wetten te maken. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar je wordt door ontwikkelingen, is er voortschrijdend inzicht. De Hoge Raad in Nederland zegt ook wel eens, we hebben 10 jaar geleden zus geoordeeld over iets. Nou ja, en vanaf nu zien we 10 jaar later iets anders. Een koersverandering. Ik denk dat dat alleen maar goed is dat juist die ruimte er is voor rechtsontwikkeling.
Ik vind het hele fijne nuance, maar dan gaan we ook naar de beeldvorming van deze week. Want die boete voor Meta komt van formeel gezien de Ierse waakhond, een som van 1,2 miljard euro, we zeggen dat nog een keer, mede opgelegd door het Europese Comité voor Gegevensbescherming, de EDPB, wegens, en zo formuleert Schrems Club het dan ook even keihard, 10 jaar aan illegale massasurveillance, dus het vergaren en verkopen van data. Nee, dat zijn zijn woorden.
Dat
zou willen ze weten zijn door die techreus. Is het volgens jou terecht dat het dan zo wordt geframed ook?
Nee, niet. Ik heb Max Schrems best hoog zitten. Hij komt echt wel met principiële dingen. Maar het onderliggende probleem met Meta, wat ik eerder ook al zei in die andere Google Analytics uitspraken, is als we met Amerikaanse big tech te maken hebben, of ze nou hier vestigingen hebben met een Europese omgeving of cloud werken, zij spreken met zichzelf onderling af met Amerikaanse hoofdkantoor of broertjes of zusjes. Onder omstandigheden moeten wij gegevens daar naartoe brengen. Ja. Soms omdat daar wetgeving is die dat verplicht aan een Google Amerika of een Facebook, soms vrijwillig. Dat is wel een belangrijke nuance. Maar daar kunnen die Amerikaanse entiteiten van die big tech niet zoveel aan doen, want zij moeten daar gevolg aan geven. En wij hebben gezegd met de AVG, ja, we gaan hele strenge eisen stellen aan doorgifte, en het mag alleen naar landen waar dezelfde bescherming is. En het probleem is, Amerika heeft niet dezelfde bescherming, volgens dus ook het Europees Hof, als het in de AVG staat. Ja, dan vind ik het dus niet terecht te zeggen, ja, massasurveillance, dit en dat. Amerikaanse entiteiten van de big tech zijn gebonden aan wetgeving daar. Die kunnen daar helemaal geen klap aan doen.
Nee,
maar en als die dat moeten geven op straffen van, snap ik dat zij zeggen, krijgen we bevel met haal het maar even uit de Europese cloud. Kom erop met die spulletjes.
Ja, maar dan snap ik niet waarom dat kernprobleem dan niet wordt opgelost. Want nu,
dat snapt niemand, Ben. Maar daar heb je volkomen gelijk in. Ik heb het volgens mij maandag hier nog gezegd.
Ja, je zegt het vaak.
Het is echt een serieus groot probleem. En het is idioot dat we dus niet weten of het wel of niet kan. Ik zeg dus, het kan dus duidelijk niet als Meta nu, hè, als een soort van voorbeeldsetting, 1,2 miljard aan zijn broek krijgt. Maar die hebben echt een stinkende best gedaan om met Dat heette dan standard contractual clauses. Hè, dus contractuele clausules om zeg maar dat probleem proberen te dichten.
Ja.
Om dat op te lossen. Ik denk niet dat zij dat expres hebben gedaan en alleen maar willen handelen en surveillance. Daar zit mijn nuance op SRAMs.
Ja, maar dan even dus, nu is het dus die data niet naar Amerika. Nou, die wet heb je net uitgelegd. Maar sowieso de privacy schending van Meta, is dat nog, want daar zijn ze niet voor veroordeeld. Maar is dat nog wel een zaak volgens jou? Dat
zeker. Kijk, dus laten we even onderscheiden. Ik doe iets met gegevens. Ik verdien er geld aan. Ik ben niet transparant, et cetera. Dat gebeurt ook. Daar heeft Facebook natuurlijk zelf ook last van gehad. Cambridge Analytics is denk ik nog steeds iets wat best wel heftig is. Hè. Dus dingen met data doen en daar zeg maar niet conform de privacywet, hè, met name die grondslag, dat niet goed inrichten, terwijl je dat ook weet, vind ik iets is fout, is fundamenteel anders dan hè, wij moeten onder omstandigheden gegevens naar Amerika kunnen brengen. Daar zit voor mij een verschil tussen
maar
die twee.
Waarom heeft hier de Ierse Waakhond dan die overdracht van die data veroordeeld en niet de privacy schending?
Omdat volgens mij hier de klacht van SRAMs in deze zaak is die doorgifte. Hè? Dus,
komt er dan weer een nieuwe zaak voor, ook voor de privacy schending?
Ongetwijfeld. De lopende, dus Consumentenbond heeft al met succes een rechtszaak in Nederland. Nou, daar kan je natuurlijk ook weer wachten dat er een massaschadeclaim achteraan gaat.
Ja.
Maar ja, in mijn optiek, het zijn 222 pagina's, zeg ik er nog eventjes bij. Hè? Een lichte uitspraakje van de Ierse Waakhond.
Maar over uitspraken gesproken. Ik las ook een uitspraak van Michiel Stelban, spreekbuis van de digitale sector in Nederland. Die zegt, er wordt nog onderhandeld over dat nieuwe dataverdrag tussen de VS en Europa. Hebben we jou ook vaak over gehoord in dit programma. Transatlantic Data Privacy Framework.
Mooi, hè? Wat een term.
En Stelban zegt, nou, de EDPB die kijkt daar eigenlijk helemaal niet naar. En dus kun je er met elkaar over twisten of het dan wel of niet terecht is om nu een veroordeling, zogezegd, uit of in ieder geval boete op te leggen op basis van de oude situatie. Volgens Noip van SRAMs moet dat ook juist, want het gaat hen om de afgelopen 10 jaar. Dit voelt toch als een soort, tussen welke papieren tijger gaan we kiezen?
Ja, absoluut. Kijk, Europa heeft tot 2 keer toe geprobeerd om zeg maar deugdelijke afspraken te maken conform de AVG met Amerika.
Ja,
maar
SRAMs heeft,
precies. En daarvoor dus de Safe Harbor Agreement. Ja. SRAMs heeft tot 2 keer toe voor elkaar gebokst dat het Europees Hof heeft gezegd, jammer Europa, maar die afspraken met Amerika, hè, die zijn dus niet geldig. Dus zit je daar met een vacuüm. Ik denk dus dat de zaak Meta, en dat heeft overigens met die waakhonden onderling ook wat geschiedenis, want hè, juist dat Europese vehikel, de European Data Protection Board, heeft gezegd in een conceptbesluit van de Ierse waakhond, je moet ze veel harder aanpakken, boete moet omhoog.
Ja.
Dus vandaar nu die 1,2 miljard.
Ja.
Dat dit ook wel een signaal is dat dat doorgifte dus een probleem is. En de bal ligt dus weer bij Europa en Amerika.
Ja.
En die gesprekken, en volgens mij is het al enige tijd geleden dat von Leyen en Biden op Twitter riepen, we hebben nu een transatlantic deal. En die is er dus niet. Nee. Die is er nog steeds niet. Ja, dat is dus best wel een politiek probleem.
Precies, maar nu ziet Ben, die aan het begin van dit programma nog een heel relaas hield, ziet die foto. En die denkt, ja, maar wacht eens even. Ik wil gewoon die digitale diensten van die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Vooral met hun AI komen we nog op. Ja, zij willen geld verdienen met mijn data. Maar anders kan ik die diensten niet gebruiken. Dat klinkt voor mij, Menno, toch meer als een cultureel-economische kwestie. Die we met juridische teksten aan het oplossen zijn.
Dat is dus verdomde lastig. Want eigenlijk verlangen wij dus als Europa dat Amerika maar even wetgeving maakt en in de pas gaat lopen met onze normen.
Ja,
dat is het onderliggende probleem. Ja. En Biden heeft met die executive order echt wel zijn best gedaan. Maar wat is er 2 weken geleden door het Europese parlement gezegd? Even mijn eigen bewoording, we hebben dat SRAMs 2-arrest nog eens goed gelezen. Er staat toch echt, je moet bij een onafhankelijke rechter terecht kunnen en de NSA's van deze wereld voor dat gerecht kunnen slepen. In die aangepaste afspraken is dat nog onvoldoende geborgd. Dus begin maar weer opnieuw met je derde poging om tot een afspraak
dit
te komen.
Dit voelt als een kastje naar muur en terug naar muur en kastje.
Nou, het is een geopolitiek probleem. En kijk, wat ik me afvraag is, waarom vinden we het zo belangrijk dat exact hetzelfde zeg maar waarborgsysteem moet gelden vanuit AVG, GDPR en andere landen? Zit daar niet gewoon een beetje ruimte met ook wat respect voor dat een ander land hier en daar een iets andere democratie heeft en er iets anders
tegenaan kijkt? Nou, geef eens antwoord daarop.
Nou, ik denk dat je die ruimte wel moet proberen te zoeken. En
precies,
dat je dus
hoe
Nederland.
Dat doen?
Nou, Nederland pleit voor een zogenaamde risicogebaseerde aanpak. Dus ja, we zien dat het daar anders is. Maar laten we nou eens goed kijken, wat is het echte probleem? Niet alle partijen vallen weer onder die wetgeving om dat te moeten afgeven. Dat is allemaal detail. Ja. He, maar hoe groot is het risico met technische maatregelen? Kunnen we encrypten? En wat is dan uiteindelijk, hoe groot is de kans dat er daadwerkelijk daar iets met gegevens gebeurt? Zo'n risicogebaseerde aanpak lijkt mij een goeie.
Menno, we zijn jarig vandaag, hè?
5 jaar.
Lang is al die.
Ja, precies. Maar jij wilt toch niet 5 jaar nog hiermee door, hè? Dit is toch alleen maar juridisch geneuzel?
Nou ja, zo voelt het dan wel een beetje.
Ja, zo blijven we nog 5 jaar door. Weet je, Amerika, Europa, hoe gaan we die wetten doen? Nog een nuance. Ja, ik vind dat je meer ingezonden brieven moet sturen, meer beleid moet maken naar Brussel om te pleiten hoe we wel gewoon door kunnen met elkaar. Ja. Want dan heb je die 20.000.
Maar dit is wel een beetje, sorry als John nog heel even mag, we hadden het al even in het begin over AI. Europa heeft wel een handje van zware piketpalen om Europa slaan met zware regulering. Dat gebeurt met die AI Act ook. Ja, ja. De vraag is dat dan de oplossing? Misschien is dat gewoon niet de oplossing.
Dan gaan we ook even constructief kijken. Want wat gebeurde er in Italië niet heel lang geleden? Enkele weken lang was ChatGPT verboden vanwege privacybezwaren. Ja. Toen is er een dialoog geweest en kwam er weer groen licht nadat OpenAI maatregelen nam, zoals dat je je leeftijd moet aangeven voor Italiaanse gebruikers, ChatGPT. Je persoonlijke data kun je inzien en je kan bezwaar maken tegen het laten trainen van het taalmodel met jouw data, wat jij net ook al zei, Ben. Is het dan toch zo simpel op te lossen?
In dat geval zeker wel.
Maar dit is seks. ChatGPT voor Italië. Ja, en dan klopt. Is het makkelijk.
Nou, kijk, uiteindelijk, het is een Europese wet, dus het speelt in alle landen waar ChatGPT beschikbaar is.
Yeah.
Maar het probleem zat daar met name dus in de grondslag van verwerking.
Yeah.
Als je teert op of leunt op gerechtvaardigd belang, moet je zien een soort opt-out constructie. Dus ik zeg dat ik dat doe voor die en die belangen en dat weegt op tegen jouw privacy. Maar als je het niet wil, moet je even individueel kunnen zeggen, ik wil het niet. En ze hadden dus niet zo'n opt-out formulier. Dus die oplossing is relatief makkelijk. De rest van het probleem zat hem in, u bent niet informatief en niet transparant over wat u doet, dus pas je privacybeleid aan. Dat is dan relatief niet zo ingewikkeld. En mijn vermoeden is, diezelfde Europese vehicle, de European Data Protection Board, heeft meteen een taskforce opgetuigd om dit in de gaten te houden. Maar het schijnt ook dat er wat belletjes zijn gepleegd naar de Italiaanse waken met waar zat nou het probleem. En dat het dus inderdaad ook niet zo'n groot probleem was als dat zij vonden.
Maar
en is dus dat verbod weer opgeheven.
Zo te horen wordt er geleerd.
Ja, maar dan denk ik dat is alleen maar goed. Plus een fout is pas een fout als je er niet van leert.
Ja, dus dat Google Bard gebruiken, toch?
Nou ja, ik begrijp het hoor. In de media roepen dat Google dat niet naar Europa. Jij zei het ook al, Ben.
Ja, dat staat in de media, hè?
Klopt, dat heb ik ook gelezen. Ik heb niet gelezen waarom niet. Maar ik begrijp ook niet waarom dat niet zou kunnen. Want wat ik al eerder zei, het trucje is, zijn het gegevens, persoonsgegevens. Nou dat is allemaal natuurlijk ook bij Bard. Heb je een grondslag? En volgens mij kun je heel goed uit de voeten met dat gerechtvaardigd belang.
Ja. Oké.
Okay. Maar goed, weet je, nu heb je een beetje Facebook. Die zijn de dupe van Amerika, weet je, dus van die wet. Maar ik pleit er natuurlijk wel voor dat ze wel transparant zijn. En dat ze mijn daarom. Maar daar voldoen ze toch allemaal aan als het in Europa zou blijven, of ook niet juist?
Nou, Facebook is wel herhaaldelijk op de vingers getikt. Je bent ook niet transparant, het is niet makkelijk te vinden. Ik moet een beetje de paarse krokodil, maar dan digitaal.
Ja.
Facebook heeft natuurlijk dingen gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. Daar heeft Google zich ook wel schuldig aan gemaakt.
Alle techreuzen veel
dat doen ze toch.
Ook, blijkt toch dat er dingen aanstaan met afluisteren. Zelfs Apple is daar wel eens van beticht. Dus het gebeurt wel degelijk. En dan zeg ik, dan ben je aan het jokken brokken over wat je met mijn gegevens doet. Dat moet je niet doen.
Dat is in die 5 jaar volgens mij wel veranderd. Dat ze meer luisteren, lijkt het, hè? En meer snappen van, weet je, transparency first. Weet je, dat belangrijk is.
Ja, dus het fenomeen wees transparant en wees duidelijk over wat je doet lijkt me heel erg belangrijk, zeker bij privacy. Waar ik wel af en toe wat moeite mee heb, is hoe moet dat worden uitgewerkt? Ik word zelf helemaal gallisch van al die cookie walls met pop-ups. Je zoekt informatie. Ik ben ook bang dus met die AI-regulering dat het gaat komen. Dat je eerst allerlei informatie krijgt over whatever rondom privacy of AI-regulering voordat je tot die informatie komt. Ook daar moet het wat praktischer inrichten. Dus de norm is prima, maar de inrichting van de norm en de uitvoering, daar zit het probleem.
Wat een topfeestje was dit, zeg.
De afgelopen 5 jaar zijn hopelijk niet voor niks geweest, zoals wat je net zei, Ben. Maar zo te horen hebben we er zeker nog 5 jaar nodig om enigszins in de buurt te komen van een situatie die echt goed werkt.
Zeker.
Dank, Menno Wij, techjurist van BDO Legal. En straks hoor je in BNR Digitaal of Matter met update versie 1.1 echt de belofte als standaard voor smart home artikelen inlost. En we gaan praten over virtual, augmented en mixed reality, oftewel extended reality. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Extended reality wordt misschien wel het tech-hypewoord van 2023. Na AI weliswaar. Waarom dat zo is en wat het nou allemaal omvat, dat hoor je zo meteen. Want eerst, met de introductie van smart home standaard Matter, zou de versplintering in het Internet of Things gebeuren definitief verleden tijd moeten zijn. Maar is dat nu, 6 maanden na dato, echt het geval? En wanneer is Matter echt gemeengoed? Dat gaan we vragen aan Wienke Gieseman, CEO en medeoprichter van The Things Industries. Welkom, Wienke.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Matter kwam vol bombardie op de markt afgelopen november. Sindsdien vind ik dat het toch een beetje stil geworden is. Waarom?
Ja, dus de Matter-standaard is gelanceerd. Even heel kort, Matter is een standaard die is afgesproken door alle partijen die smart home producten leveren, zoals een slimme deurbel.
Van Apple tot Google tot IKEA,
Bosch,
zelfs volgens mij.
Noem maar op.
En die hebben gezegd, nou, laten we dan toch voor zorgen dat alle apparaten van ons met elkaar werken, ondanks dat we concurrenten zijn. Dat is in een alliantie afgesproken en de standaard heet Matter.
Ja.
Ik heb ook nu een jaar nadat het is aangekondigd gezien dat er een aantal publicaties zijn over van ja, het gaat niet snel genoeg. Mm. Maar het is een standaard. Ze zeggen wel eens, als je snel wil gaan, moet je alleen gaan. En als je ver wil komen, moet je met z'n allen.
Ja.
Maar dan ga je niet snel.
Nee, die snap ik.
Ja, dus 1 jaar na de introductie dat er nog maar 1350 devices zijn die het ondersteunen. En de grote 4, dus dat is Samsung, Apple, Amazon en
Google, geloof ik.
Google, ja. Dat die het al als platform hebben geadopteerd, dat is al heel wat.
Ja.
Dus ik vind eigenlijk dat 1350 devices en de tractie die het heeft, ik vind het eigenlijk best wel indrukwekkend.
Nou, ik vind het totaal niet.
Oh, niet Ben? Nee,
maar je hebt een ChatGPT, heb je nou. Je hebt gewoon iets nodig van die 1350 dat Amazon met Google praat. Dat gewoon iedereen heeft van, nou, nu kom ik niet meer onderuit. Welke van die 1350 is dat dan? Of komt het nog?
Ja, nou, dus je hebt wel de massa van die 1350 nodig om er eentje uit te vissen. Maar de verwachting van Matter is niet dat het voor de consument heel veel beter wordt. Het is dat het eigenlijk dat je naar een nieuw platform gaat waar dat op gebouwd kan worden.
Yeah.
En ik zie niet zo heel snel daardoor nieuwe producten of nieuwe applicaties mogelijk. Ik denk ook niet dat dat de verwachting is.
Mm.
En vanaf nu zou je zien dat juist die volwassenheid toeneemt. Dus Philips gaat de ondersteuning bieden. Die grote 4 die zorgen dat het steeds naadlozer werkt.
Ja.
En dan gaat het wel komen.
Ja.
Maar en doordat je dus zo'n platform hebt en doordat dus de API's en de hoe je ermee met het platform interfaced generiek is voor al die platformen, gaat er ineens een app developer komen en die gaat soort van daarmee komen.
Ja, maar dat had een half jaar geleden al moeten gebeuren. Dus dat is een beetje de tegenvallen. Dat er niet meer developers op Matter gingen bouwen. Nu, 1350 is veel, maar het zijn allemaal leuke speeltoeltjes, hartstikke goed. Maar niet iets fundamenteels.
Nee, dus dat. Ik denk ook niet dat het. Het zou niet mijn verwachting zijn dat dat door die Matter zou komen.
Ja.
Maar wat mijn verwachting wel is, als je naar open standaarden kijkt of naar open source, en dat je doordat je het openstelt, andere of soort van niet verwachte partijen ineens er iets op kunnen gaan doen.
Is dat een verwachting of zijn er ook echt wel afspraken of aankondigingen over gedaan? Want anders is het nou hopen dat ze inderdaad komen.
Ja,
Build and they will come. Ja, is dat zo?
Ja, dus dan Build it and they will come. Dus degene die het bouwen, dat is een open standaard. Dat is een soort van open source.
Nee, dat snap
dus
ik.
Dus daar zit die doelstelling niet in.
Nee.
Het is een soort van verwachting dat als je technologie opent, mm-hmm, en zoals een app store opent, dat het komt.
Ja, maar Wienke, jij weet als een van de beste dat je ook een community moet stimuleren, dat je voorbeelden moet laten zien.
Ja,
ja, nou, wat ik er dus heel sterk aan vond, het is niet dat ik hier Matter verdedig, want het is een
opmerking. Nee, nee, dat doe je nu wel.
Proberen te beschouwen hoe we Matter moeten zien.
Ja. Nee, dus we moeten het zien als een open standaard is gegeven. Wat ik juist heel erg interessant vind, er zijn hele kleine wifi-moduletjes.
Ja.
Dat is de ESP32. Nou, dat gaat niet in de technische details. Maar er zijn dus allerlei tools voor developers die met Matter en dat developer-ecosysteem aan de slag kunnen.
Okay.
Dus ik denk juist dat het dan het moment dat die die soort van die core platformen van de grote vier echt volwassen zijn, dat het Matter goed ondersteunt. Ja, ik denk dat je een soort van voedingsbodem hebt voor heel veel. Een scenario waarbij ja, iedereen het wel prima vindt dat je gewoon lekker je Philips Hue lights bij Philips hebt.
Ja, maar goed,
dat zou ook kunnen snijden.
Ik begrijp ook dat Signify, notabene fabrikant van Philips Hue lampen, zegt: we wachten met ondersteuning tot anderen overgaan. Dat voelt toch een beetje kip en ei. Dus je moet toch iets doen vanuit in ieder geval de partijen die wel vertegenwoordigd zijn binnen Matter, om die andere partijen ook binnenboord te sleuren. Ja. Toch, gebeurt dat wel of is dat echt afwachten?
Nou, ik denk dat het soort van die quote, ik had hem ook gezien. Mm-hmm. Dus ik had hem meer gelezen als dat wat Philips zei, is dat ze wachten tot de platformen, de dominante platformen, net iets volwassener zijn met de Matter-implementatie.
Ja, okay.
En niet zozeer dat ze wachten tot andere. Dus dat is meer een soort van vraag, wanneer is het volwassen?
Ja, maar dus dan zeggen ze dus eigenlijk, we wachten tot de partijen die het dan wel doen het nog serieuzer nemen. Dus dan gaat er alsnog een bepaalde verwachting.
Ja, dat is niet helemaal hoe dit soort software werkt, want dat gaat altijd iteratief. Dus het is niet dat als het nu niet werkt, dat je het niet serieus neemt, want dat soort bedrijven doen elke week een nieuwe release van hun smart home platform. Dus je ziet wel die tractie en ook onlangs weer dat er weer een aantal Echo devices dat doen. Dus zoals ik het zie, is dat zo'n open platform gewoon langer doet om te adopteren.
Ja.
En dat er ook een aantal soort van volwassen cycli zijn waarin het volwassener wordt. De vraag blijft natuurlijk nog steeds, en dat heeft niks met Matter te maken, van hebben we meer smart home categorieën, producten nodig?
Ja, nee, want ik las bijvoorbeeld op The Verge, robotstofzuigers nog niet ondersteund, veel huishoudelijke apparaten niet, garagedeuren, camera's niet. Kijk, die eerste die ik opnoemde vind ik niet spannend, maar camera's, dat vind ik toch wel significant belangrijk smart home categorie.
Ja, dus dat is de belofte dat er nieuwe device classes komen in volgende releases.
Ja.
En dat zal een soort van ook iteratief gaan. Dus ja, dat is heel erg de vraag. Maar ik denk dat is een soort van de vraag ook daarvoor nog is van, is er behoefte aan?
Oh ja,
en dit soort dingen wel, dat is helder. Maar Ben die is op zoek naar de next inflection point. En wanneer die wil de next thing. Ja, misschien is dat er wel helemaal niet zo met smart home. Want ja, jij wil praten met je huis, maar heel veel mensen die hebben gewoon met hun consumentengedrag laten zien dat ze helemaal geen Alexa willen.
Nee, precies. Want dit ben ik. Ja. Ik heb nauwelijks smart home artikelen thuis. Ja. Semi-bewuste keuze. Gewoon ook nooit echt aan begonnen.
Ik ook niet. Ja.
Nee, ja, goed. Maar dan dus toch, is er dan een reden met Matter en wat het mij mogelijk gaat maken om er wel over na te denken. Juist omdat ik me nu niet meer hoef door te laten tegenhouden door het idee, ja, maar dan moet ik alles van hetzelfde merk hebben. Want dat is juist hetgeen wat Matter zou oplossen.
Ja, nou ja, Amazon heeft niet voor niets echt duizenden mensen uit hun devices-divisie ontslagen. Ze hadden ook wel een absurde hoeveelheid verschillende echo's en verschillende devices.
Mm-hmm.
Dus die zitten daar dicht bovenop. Dus dat kan. Dus ik denk dat we veel eerder in een soort van convergerende fase zitten. En daar hoort een open standaard ook bij. Ja, we doen maar gewoon de dingen die we doen beter en meer interoperable.
Ja.
Dan dat je de droom van Ben die komt er wel, Ben, maar misschien nog even wachten.
Kijk, we moeten constateren dat Amazon wilde het huis ownen en Google wilde dat en Apple wilde dat. En nu komen we langzaam tot de conclusie dat heel veel mensen het helemaal niet willen. Toch? Dat hele huis helemaal smart.
Dat denk ik
maar ook, dan moet je wel een paar, bijvoorbeeld je garagedeur, dat is hartstikke lekker als je dat hebt.
Ja,
en als je in één keer dat Google al je lampen aan of uitzet, vinden heel veel mensen hartstikke makkelijk.
Ja.
Nou, en wat mij opvalt, het wordt heel erg vanuit, de community wordt het opgezet. En ik verwacht vaak, wil je toch een doorbraak, heb je ook gewoon dat Apple zegt, we gaan voor die standaard of Google, grote partij, en we beuken dat de markt in.
Ja, maar Apple heeft dat ook met wifi gedaan en met Bluetooth. Dus dat was er al. Dat hebben ze toen omarmd.
Mm-hmm.
En door hun invloed is het van hogere kwaliteit geworden. Nou ja, jij bent waarschijnlijk een van de eerste in Nederland geweest die Bluetooth headset had, 15, 20 jaar geleden. Die werkte voor geen meter toen.
Nee.
Nee, dus, en dat heeft echt wel heel erg lang geduurd voordat die van kwaliteit waren. Dus ik denk dat het nog langer gaat doen, dus die kwaliteit wordt beter. Gaat dat dan ook een enorme doorbraak waarbij we een soort van hologram assistants en soort van gewoon dingen die we misschien nu met elkaar niet kunnen kunnen soort van bedenken. Ja. En misschien dat AR daar wel een rol in gaat spelen. Dus dat misschien is dat wel die aankondiging van Apple waar jullie het zo over gaan hebben.
Ja.
Misschien wordt dat wel een doorbraak.
Wienke, ik ken jou heel lang en we spreken hier ook al heel lang over. En het is altijd afwachten, kijken.
Altijd teleurstelling is
het. Nee, maar ik wil niet tot slot. Ik wil niet zeggen teleurstelling. Is dit gewoon de realiteit? En is het goed? En moeten we gewoon zeggen, het is goed dat Matter 1.1 er is. Er zijn wat bugs opgelost. Je kan het gewoon gebruiken. En de rest komt wel. Net zoals dat we met Bluetooth ook geduld hebben.
Maar ik ben het helemaal eens met Ben. Weet je zou eigenlijk willen naar dat futuristische beeld dat je gewoon
thuis van de toekomst
zegt van weet je, doe mij stampot met veganistische rookworst en dan dat het er dan uitkomt.
Ja.
En daar willen we naartoe, maar ik denk dat we toch even moeten wachten. Ben.
Tot die tijd moet je ChatGPT gewoon op de ouderwetse manier tussen aanhalingstekens vragen hoe je dat gerecht moet bereiden, Ben.
Precies, dus dat is ook goed.
Dank Wienke Gieseman, CEO en co-founder bij The Things Industries.
Digitaal.
Ja, wie herinnert zich de term metaverse nog? Nee, dat is flauw. Want in 2022 was het misschien wel een van de spannendste tegenonderwerpen. Ook voor de hele industrie en aandeelhouders her en der. Maar toen kwam ChatGPT op afgelopen najaar. En inmiddels is het AI wat de klok slaat. Toch zitten bij het grote Meta en zelfs het nog grotere Apple de mensen niet stil als het gaat om virtuele werelden. Maar dan op een iets andere manier, een uitgebreidere, allesomvattendere manier, met extended reality. Wat is dat en wat gaat het verder doen? Dat vragen we aan Aragorn Meulendijks van It's Mr. Metaverse. Welkom Aragorn.
Dag jongens.
Goed dat je er weer eens bent.
Ja, heerlijk.
AI domineert het techgesprek dit jaar, maar gaat XR daar verandering in brengen? Of zit het nog te veel op de achtergrond en blijft het zo, denk je?
Ik proef een beetje alsof je die twee dingen als heel verschillend ziet.
Nee, ja, volgens jou zijn ze verbonden.
Ja, volgens mij is het allemaal één in hetzelfde.
Nou, leg dat even in een elevator pitch aan ons uit.
De singularity.
Je blijft gelijk over.
Dat zeg je zonder te lachen.
Nee, maar goed, is juist het feit dat dit het jaar van AI is volgens velen ook de reden dat extended reality als verzamelterm van augmented virtual en mixed reality nu weer op kan komen?
Dat denk ik sowieso. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om ons te realiseren dat je hebt natuurlijk orders van aandacht en hype.
Ja.
En net omdat we hebben dit jaar gewoon, of althans eigenlijk is het vorig jaar begonnen met de lancering van ChatGPT natuurlijk.
Ja, en zelfs DALL-E natuurlijk in mid-juni.
Exact. Dat was al een tijdje bezig. Maar de echte klapper was natuurlijk 30 november toen ChatGPT kwam. En toen in één keer in januari, anderhalf maand later, al 100 miljoen gebruikers.
Ja.
We hebben natuurlijk nog nooit zo'n ontwikkeling gezien van die weerga. Dus daardoor staat alles natuurlijk in de schaduw. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen in de industrie, in de ontwikkelingen in immersive technology heb ik het dan over. Dus niet specifiek alleen AR, maar ook de software die erachter zit. NVIDIA's processing ook in de cloud. En het verbeteren van GPU's, et cetera. De ontwikkeling van de engines, Unreal Engine in Unity. En de integratie die nu zien, bijvoorbeeld van ChatGPT. Waardoor het in één keer veel makkelijker wordt om assets te bouwen. Echt, die ontwikkeling is dubbel exponentieel. Alleen, omdat ChatGPT zo gigantische indruk heeft gemaakt op mensen, lijkt het alsof dat allemaal een beetje weggevallen is.
Nee, jij zei net singularity, dat is misschien een te groot superlatief, maar convergentie kunnen we het zeker noemen. Er komen allerlei technologische ontwikkelingen tegelijkertijd samen, waardoor we nu kunnen zeggen, dat hele virtuele werelden, maar dan niet afgesloten met de virtual reality bril, maar zeker met augmented reality, dus dat het allemaal iets meer geïntegreerd in onze fysieke wereld is, zoals AI dat nu ook probeert te doen. Ja. Dat is nu opeens weer heel erg top of mind.
Ja, ik denk dat een vogelvlucht gaat nemen. Kijk, Wienke was hier net en Ben heeft natuurlijk weer het vuur in de schenen gelegd, maar ik zie echt een gigantische doorbraak weer. Kijk, exponentiële groei, het is die waterlelies in de vijver. Vier dagen voor het einde van de maand is er nog maar een achtste van die vijver vol. En dan in één keer in vier dagen tijd, bam, die hele vijver vol. Dat is ook wat we nu zien met technologie.
Ja.
AI superpowered bijvoorbeeld ook de IoT, de smarte, smart home devices. Wilde,
maar Ben, hoe kijk jij naar XR?
Ja, ik wil inderdaad even naar XR.
Ja.
Nou kijk, naar mijn idee is een issue met XR is dat de gebruiksvriendelijkheid van ChatGPT werd groot gebruiksvriendelijkheid. Daar ontbeert het aan. Kijk, ik heb best wel een grote bril en zit daar gelijk een AR-laag
voor. En ik kan heel makkelijk zien wat de details zijn van het verkeer bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja, top. Maar
jij wil die projectielaag van informatie graag
beelgen. Ik snap gelijk dat dat een use case is. Ja. En nu heeft Apple aangekondigd dat wordt pas 2025. Ze gaan eerst in mixed. Nou, dan ben ik weer... Dan moet ik echt weer een bril opzetten. Hij is heel erg duur. Dus ik denk zelf dat het hele XR, extended reality met die brillen, dat dat best wel lastig is. Want we hebben allemaal die quests op gehad.
Precies. Nou, je ga je een beetje hard, hè? Want het is vooral de verwachting, eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen voor 99,9% zeker, dat Apple begin juni op de Worldwide Developers Conference eindelijk de slimme bril gaat aankondigen. Die virtual en augmented reality kan doen, oftewel extended reality. Ja. Aragorn, laten we ervan uitgaan dat het gebeurt. Ja. Dan is dat dus best interessant, want Apple heeft zich al die tijd in het metaverse-tijdperk stilgehouden. Met AI hebben ze ook niks met de term AI horen doen. En nu zouden ze dan opeens moeten gaan knallen. Zie jij dat zo gebeuren?
Nee, ik zie het niet gebeuren. Sterker nog, ik ben benaderd door een aantal Silicon Valley techbedrijven om als adviseur op te treden. Mm-hmm. Het zijn bedrijven die, of start-ups moet ik eigenlijk zeggen, die echt met XR bezig zijn en de development van de nieuwe hardware. En die zien Apple wel als competitor, maar die zeggen eigenlijk allemaal, ja, die gaan het niet doen. En dat heeft alles te maken met het feit dat Tim Cook niet de persoonlijkheid is om risico's te nemen. Intern zijn er ook heel veel, is er een heel politiek spel gaande, want ja, risico's, er is geen Steve Jobs aan boord, laat ik het zo zeggen. Dus die Apple headset, die is al significant teruggeschroefd als het gaat om features en mogelijkheden, omdat ze bang... Tenminste, dat is wat ik hoor, hè? Ja.
Vanuit mensen. Je netwerk.
Vanuit mijn netwerk. Ja. Omdat ze willen wel iets doen, maar ze willen eigenlijk geen enkel risico nemen. En ik denk dat daar het probleem ligt. Apple gaat dus iets lanceren en ja, Lucky Palmer tweette deze week van, oh, it's amazing. Ja. Ja, ik denk dat er een belangrijk verschil is tussen innovatie en ervaring. En ja, Palmer Lucky heeft natuurlijk wel veel VR-headsets ervaren. Dat is waar. Dus goed, dat geeft me dan wel weer stof tot nadenken. Maar ik denk dat voor de meeste mensen zal misschien die headset wel een fantastische ervaring zijn. Maar dat is niet hetzelfde als een innovatie brengen die daadwerkelijk mensen in hun dagelijks leven een veranderd gedrag gaat bijbrengen. Nee, zoals ChatGPT dat doet.
Maar wat de aankondigingen lijken te zijn, de geruchten. Ook een duur toestel, €3000, een beperkt aantal gebruikers. Ze brengen er niet zoveel op de markt. Nou, zie je dat ook niet zitten? Dat zou ook een strategie kunnen zijn.
Ja, de iPhone moest ook ooit ergens beginnen.
De eerste iPhone was ook slecht.
Ja, slecht.
De eerste?
Wat zei Steve Ballmer? $500 unsubsidized. It's the most expensive phone ever.
Precies. Nou ja, dus we kunnen
dat hebben nu allemaal in de zak. Zelfs ik. En ik haat Apple.
Nou ja, maar goed, ik bedoel maar. Maar tegelijkertijd, we hebben het over Apple, maar we kunnen het ook weer even over Meta hebben. Ja. Want deze week ook nog in het nieuws dat ze een samenwerking zouden spreken met Magic Leap.
Ja, fantastisch.
Nou, dat is interessant. Magic Leap is bij uitstek een bedrijf waarvan we niet echt weten of ze nou echt hele mooie dingen met augmented reality of mixed reality aan het maken zijn. Of gebakken lucht.
Ja.
Wat gebeurt daar? Want Magic Leap had wel een slimme bril die in zeer beperkte oplagen verkocht is voor consumenten. Alleen Lucky Few. Toen zijn ze op de zakelijke markt gaan richten. Ofwel, we weten niet wat er verder gebeurd is. Ja. Want Google Glass en de HoloLens van Microsoft ondergingen ooit hetzelfde lot.
Ja.
Maar zegt dat jou en je netwerk misschien toch dat Meta dit ook nu weer opnieuw serieus neemt? Want dat is bij uitstek de partij die Metaverse nog steeds eigenlijk wel wil.
Ja. Nou, moeten we natuurlijk voorzichtig zijn om niet weer een compleet andere discussie te hebben. Maar ik denk dat bij Meta ook een gigantische machtsstrijd aan de gang is. Dat is mijn persoonlijke overtuiging.
De nieuwe hardware en de oude platforms.
Tussen, laten we het. Ik weet niet precies wie waar zit. Ik vermoed dat Mark Zuckerberg best wel het licht heeft gezien, maar niet sympathiek ervaren wordt door de wereld. Dus mensen zien dat niet. Maar hij wil dat schip draaien. En er zijn natuurlijk shareholders en bestaande executives die allemaal 10 jaar lang cash cow hebben gehad en die zich daar tegen verzetten. Daar ben ik echt van overtuigd. En dat is waarom we zoveel mixed signals krijgen. Dat is waarom we eerst Meta en dan weer AI en nu open source en dat soort dingen. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik denk dat als het om XR gaat, dat Meta een goede beslissing maakt. Want laten we heel eerlijk zijn, iPhone heeft ook niet altijd al onderdelen van zijn eigen iPhone zelf geproduceerd. Heeft ook naar andere producenten gekeken om sneller tot betere resultaten te kunnen komen. Dus het is een heel natuurlijk proces. En ik denk dat een samenwerking met Magic Leap heel krachtig kan zijn. Want Magic Leap is ondertussen al 13 jaar oud. Zijn ooit gelanceerd in 2010 met een gigantische belofte. En toen kwamen er heel veel van die vage berichtjes en blogs van, oh, we have had an amazing experience. En ze hebben eigenlijk het nog steeds niet waargemaakt. Maar ze hebben wel al 13 jaar lang ervaring met augmented reality onderling.
Ja, in de coulissen zouden we dan maar zeggen. Dus dan moeten we vertrouwen op dat ze daadwerkelijk dingen bedacht hebben die in samenwerking met Meta...
Is lastig te bepalen, ik weet het ook niet. Maar Ja, ik denk dat het wel goed is. En ja. Wat ik ook nog zou willen zeggen, want volgens mij is Ben en jij hebben het nog niet gezien, maar er is een demo gereleased vorige week van een klein starter bedrijfje genaamd C-Real. Dus C-Real, één woord.
Ja.
Een nieuwe lenzen, dus die echt in Ben's bril passen.
Oké, normaal brillenmontuur.
Ja, die dus twee beelden in je ogen projecteren op 0,2 mm afstand, die volledig haarscherp zijn en een volledige high fidelity overlay van reality zijn. Nou, ja. Deze ontwikkelingen, niemand ziet het, want AI is alles.
Ja, oké, maar goed, dat maakt het zo interessant. En je verwees net al heel kort naar generatieve AI die juist virtuele werelden kan aandrijven. Want hop, je zegt dit en je hebt het. En dat is natuurlijk iets wat goed gebruikt kan worden, want dan hoef je niet allemaal virtuele assets te gaan bouwen. Ben, ik zie je een beetje moeilijk kijken.
Nee. Ik vraag me heel erg af, is het nu nog een technisch probleem? Moeten we inderdaad kleinere cameraatjes hebben en kleinere sensoren? Ja. Moeten we meer compute power hebben? Moeten we
als we de geruchten geloven, gaat Apple ook met een tussenaanhalingstekens gecompromitteerd product komen. Maar ze zouden er wel mee moeten gaan komen nu.
Ja,
dus maar een beetje zo ruwe randjes, zeg maar.
Nee, ja, kijk, uiteindelijk zullen we toch naar een vormfactor toe moeten zoals jouw bril. Hè?
Ja.
Zolang we daar niet zijn, zal het nooit echt een massa adoptie hebben.
En 10 jaar geleden werd natuurlijk al gezegd dat we hem zouden hebben. Exact. We hebben hem nog niet, dus dan moet het over 5 jaar. Ja, of
maar
nog
ik zie dat echt. Je moet echt denken in dit voorbeeld van die lelies in de vijver. Het is exponentiële curve. Dus je hebt heel lang een hele vlakke, hele langzame. En dan in één keer bam, 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 bam.
Net als met AI.
AI
is software, is puur software. En dit heb je natuurlijk ook gewoon. Je hebt ook sensoren nodig. Je hebt ook je hebt meer nodig.
Tuurlijk, maar je kan argumenteren dat zeker in de coronajaren met het chipstekort dat er opeens was, dat de innovatie op dit vlak even stilgelegen heeft.
Klopt.
En nu we een chips overschot hebben, de bedrijven zeggen, zullen we maar eens iets nieuws gaan doen met al die pakhuizen vol hardware.
Ja. Maar meestal worden de beste producten en upgrades wel, nieuwe innovaties worden meestal wel gedaan in de periode die downtime, die bear markets, wanneer echt het vuur aan de scheen ligt, want dan wordt het kaf van het koren gescheiden.
Ja.
En dat hebben we natuurlijk ook net gehad. Dus het is ook niet ondenkbaar dat we nu in één keer best wel veel doorbraken inderdaad in een heel rap tempo gaan zien.
Ja, oké, maar dan goed. Dit is het jaar van AI, daar gaan we niet meer aan ontkomen. Gaat dan 2024, ik heb Ben als eerste aan, het jaar van XR worden?
Nee, want ik ben er dus wel van overtuigd dat we...
Jij wil het wel.
Ik wil het heel graag, maar omdat er hardware-elementen zitten, is die exponentiële groei lastiger.
Ja.
En ik heb juist de combi, wat natuurlijk een iPhone of een
Apple Watch.
Of een watch. Die hebben die combi. En ik zie die combi
maar
nog niet
heb
goed.
Je al een Qualcomm Snapdragon op je hoofd gehad dan?
Nee.
Oké, want ik bedoel, het is nog net niet de vormfactor van jouw bril. Dat is waar. Maar ik bedoel, het is niet voor niks dat Ray-Ban al heeft gezegd tegen we gaan samen wat doen.
Ray-Ban,
ze zijn er echt heel dichtbij, voor mijn gevoel. En ik weet
de wearables.
Je gaat zeggen net als Wienke, het is altijd wachten.
Nee. Nou, in ieder geval wachten tot...
Maar dat doen wij zelf, want wij vragen dus dingen die naar de toekomst
precies,
komen.
Precies, maar in ieder geval wachten tot 5 juni, want dan is het Worldwide Developers Conference van Apple. En dan gaan we zien of die bril eruit komt.
Het wordt heel intrigant. Trouwens, dit is al meer dan een jaar geleden, maar Google heeft ook al een bril gelanceerd. Een vormfactor Ray-Ban met ondertiteling zodat je live translation kunt hebben. Ik bedoel, ik heb dit altijd in mijn keynote zitten. Ja. Echt, die producten die zijn er al.
Nou,
wachten is op de lancering. Misschien wachten ze wel gewoon omdat AI nu zo groot is dat ze denken van marketing-wise niet heel handig. Het zou zomaar kunnen.
En de volgende keer gaan we het er weer over hebben in dit Zwijnstein-gesprek waarvoor we je danken. Aragorn Meulendijks van It's Mr. Metaverse.
Dankjewel, jongens.
Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform, waaronder onze site en onze app, de BNR-app. Download die ook om 2 keer per dag de tech-update te horen. De Cryptocast, de technoloog. Ben, heel kort.
Betaalde nieuwsbrieven.
Betaalde nieuwsbrieven met Substack onder meer. En All in the Game en Nexus. Nieuwe afleveringen elke donderdag en op woensdag BNR Digitaal. Dus ook zeg ik tot volgende week. Tot een nieuwe BNR Digitaal. Dag.
Hoi.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.